Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 18, vers 1 tot en met 14. We noemen nu Lucas 18, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 25, vers 5. Psalm 24, vers 2 en 3. Psalm 51, vers 1. En psalm 65, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 18, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 25, vers 5. Psalm 24, vers 2 en 3. Psalm 51, vers 1. En psalm 65, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voor door met elkaar te zingen uit psalm 25 en dan nu het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koden, waarheid zijn des Heren baan, hun die zijn verbond en woorden als een schatten gadeslang. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven, ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, het vijfde vers. moment spreekt de Heere tot ons vanuit zijn heilig en onfeilbaar woord, opnieuw vanuit het Bijbelboek Lucas. En dan nu het 18e hoofdstuk. Lucas 18, en daarvan lezen we samen de versen 1 tot en met 14. Lucas 18, vers 1 tot 14. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en met de kerk van alle tijden en plaatsen het belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zo u dat opgetekend vindt in de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide ook een gelijkenis, tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, omdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot de sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in een tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of gelijk ook deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verder staande wilde ook zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 1, vers 27 tot 29, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zal. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dat deze woorden van de apostel Paulus door de Heer Jezus reeds in praktijk gebracht zijn, blijkt wel in zijn hele omwandeling op aarde. Al zijn woorden en zijn daden gaven blijk van het feit dat hij het zwakke, het onedele, het verachte had uitverkoren. En dat hoefde niet te betekenen in de eerste plaats dat dat allemaal gehandicapte mensen waren. Mensen waar anderen voorbij leefden. Maar dat zei ook heel vaak iets over de gestalte van het hart. En daar zouden vele voorbeelden van te geven zijn, en we pakken er maar eentje uit. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, die we ook vanmiddag met elkaar mogen overdenken. We hebben boven de preek geschreven, maar heel eenvoudig, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Vier gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Ten tweede, het gebed van de Farizeeën. Ten derde, het gebed van de tollenaar. En ten vierde, het antwoord of de uitkomst van deze gebeden. Dus ten eerste, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, vers 9 en 10. Ten tweede, het gebed van de Farizeeën, vers 11 en 12. Het derde, het gebed van de tollenaar, vers 13. En ten vierde, het antwoord of de uitkomst op deze gebeden, en die vinden we in vers 14. Maar voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar zingen. Uit Psalm 24, het tweede en het derde vers. En kinderen, letten jullie maar goed op, straks komt deze psalm in de preek ook weer terug. Probeer dat maar eens op te merken. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Dat is de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Onder het zingen kunt u uw liefdegaven afzonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven terwijl wij zingen op Psalm 24 vers 2 en 3. onze eerste gedachte, twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. We hebben vanmorgen al gezegd dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde voortdurend de orde van de denken van de mensen, van de godsdienst van die dagen, omkeerde. En dat zal ook vanmiddag blijken als de Heer het geeft. Wat was dat ook alweer wel? Dat die mensen die eer en aanzien en standgenoten, rijkdom hadden, dat die mensen wel onder Gods gunst zouden staan, onder zijn zegen. Voeg daar dan nog wat uiterlijke gehoorzaamheid aan de wet bij en de hemel kan je niet ontgaan. En als je daar dan nog bij rekent dat je een kind van Abraham bent, nou dan zit het wel goed. Maar wat zegt de Heer Jezus over deze zienswijze? Vanmorgen hoorden we Johannes de Doper, nu wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, voorwaar zeg ik u, dat de tollenaars en de hoeren nu voorgaan in het koninkrijk Gods. En dat blijkt hier in Lucas 18. Want wie gaan de farizeeërs voor in het koninkrijk Gods in Lucas 18? Hier een tollenaar, straks kinderen en daarna nog armen. En daarmee komt er ook een vraag op die, ja, dat soms vertwijfelende van vraag 8. Wat we ook in onze dagen wel eens horen. Wat is die vraag? Doch de Zoon des Mensen als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En onze jonge mensen die schrikken daar wel eens van, dat ouderen zich bezorgd maken over deze vraag. Als de Heer Jezus weer komt op de wolken van de hemel, zal hij dan nog geloof vinden? Want dan horen we onze jonge mensen en de ouderen zeggen, het is zo donker. En wat bedoelen de ouders daarmee en de ouderen? Dat je zo weinig meer ziet van het werk van God. En toch, jongelui, kinderen, er zal geloof zijn op de aarde als de Heer Jezus weer komt op de wolken van de hemel. Weet je waarom? Omdat hij dat beloofd heeft. Wat heeft hij dan beloofd? Wel, hij heeft beloofd, zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal mijn naam nog voortgeplant worden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dus elke morgen als jij de zon ziet en elke avond als jij de maan ziet, dan mag je denken aan de Heer. En dat hij beloofd heeft dat je nog een nieuw hart kan krijgen die dag. Want de zon schijnt nog en de maan schijnt nog. En voor onze ouderen, weet je wat het antwoord is? Zal hij nog geloof vinden? Ja, hij vindt geloof. Maar niet bij degene van wie wij het wel zouden verwachten. Bij wie? Bij dat verachten. Bij dat onedele. Bij datgene dat niet gezien wordt door de godsdienst. Bij diegene die zichzelf vernederen. Die zullen door God verhoogd worden. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten, deze gelijkenis. Wat doet de Heer Jezus? Hij maakt ons gelijk duidelijk aan wie deze gelijkenis gericht wordt. Bij diegenen die bij zichzelf vertrouwen dat zij rechtvaardig waren. Nee, dat was niet iets dat zomaar in het voorbijgaan door het zien van iemand die, zo'n tollenaar bijvoorbeeld, dat ze dachten van, jongen, ben ik toch een goed iemand. Nee, vanuit de grondtaal wordt ons duidelijk, dat is gewoon hun manier van denken. Dat is wat zij voortdurend denken. Wij zijn goed. Wij zijn rechtvaardig. En dat gaat gepaard met een verachting, gewoon standaard, van al die anderen die aan hun maat en hun eisen niet voldoen. Hoogmoed, blinde hoogmoed. En het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus ernstig de fariseeën en de schriftgeleerden en de overpriesters hiervoor vermaant. Die hoogmoed en die eigen gerechtigheid. Wat zegt hij in hoofdstuk 16 vers 15? Gij zijt het die u zelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart, want dat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Maar vraagt een van de kinderen, maar wat betekent dat als je jezelf rechtvaardig acht? Dat wil zeggen dat jij in overeenstemming met Gods wet leeft. Dat jij doet wat God in zijn woord van je vraagt. En ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Van veel fariseeën en schriftgeleerden gold dat zij ook naar de buitenkant onberispelijk leefden. De apostel Paulus zegt het van zichzelf in Filippenzen 3 vers 8. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. Buitenkant, hè? Wat je aan de buitenkant kon zien. Wat deden die fariseeërs en die schriftgeleerden nog meer om zich te verheffen? Wel, ze kleden zich anders. Zij hadden opvallende klederen aan die onderscheiden waren. Daar komt ook hun naam waarschijnlijk vandaan. Fariseer, afgescheiden, onderscheiden. Mogelijk betekent zelfs heilige. Van andere mensen. Hun kleding viel op. Maar weet je wat het probleem is? Al waren ze misschien naar het uitwendige onberispelijk. Het was in hun hart niet. Wat de Heer Jezus zei, alzo ook gij. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is. Zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Wat is de mens toch een dwaas, hè? In zijn hoogmoed. Wat is hij toch diep gevallen. Dat hij een ander kan verachten, omdat hij in geestelijk opzicht niet voldoet aan zijn maat. En dan moeten we maar niet denken dat dat denken van de fariseeërs onder ons zo ver weg is. Want ook onder ons zijn er naar het uitwendige keurige mensen, onberispelijk gekleed. En ze weten anderen er nauwkeurig en fijntjes op te wijzen wat er ontbreekt aan hun bekering, aan hun levenswandel. Maar als je dan de vraag gaat stellen, zeg man, vrouw, wie is nou Christus voor je geworden? Dan valt de mond stil. Dan zijn ze nog eerlijk, onbekeerd. En dat kan soms met prachtige woorden verpakt worden. En dan krijgen mensen nog eer en aanzien in bepaalde kringen ook. Dat je voor de dag kan komen als een eerlijk onbekeerde man of vrouw. Die er wel alles aan doet, maar nu wacht op wat God gaat doen. Ach, hou er maar over op. Onderzoek jezelf eens eerlijk. Hoe staat het er nou voor vanmorgen, vanmiddag? Ben je ook zo iemand? Die een ander de maat neemt, omdat met jezelf zo hoog staat. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Zie ze lopen? Twee mannen. Ze gingen op, staat er kinderen. Dat wil zeggen, ze gaan de berg op. Jeruzalem ligt op de berg en de berg Sion. En de top van die berg, daar is de tempel gebouwd. Ze gaan dus op, een gewaardeerde, vrome farizeeër. De mensen zullen hem nagekeken hebben. En een tollenaar, een gehate man. Een landverrader, een dief. Een afvallige. En we lezen er zomaar overheen, maar voor de hoorders in die dagen was het duidelijk. Deze mannen gingen of 's morgens vroeg om 9 uur, of 's middags om 3 uur naar de tempel. Waarom? Wel, om 9 uur en om 3 uur werd het zoenoffer gebracht. Werd er een lammetje geslacht. Vloeide er bloed in het voorhof van de tempel. En dat was het moment voor het openbare gemeenschappelijke gebed in de tempel, daar in de voorhof. En wat gebeurde er na het zoenoffer? Dan ging de priester het heilige in en ging hij een reukoffer brengen. En dat was in het bijzonder de tijd voor het persoonlijke gebed. De volgorde is belangrijk. Door het bloed is de weg weer geopend tot God. De zonden zijn uit de weg geruimd. En dan komt de priester terug. Denk maar aan de geschiedenis van Zacharias. Om het volk te zegenen. En met de priesterlijke zegen weer huiswaarts te laten gaan. Twee gingen erop naar de tempel om te bidden. De tempel. Net als de kerk nu. De plaats bij uitstek waar God werkt. De werkplaats van zijn Heilige Geest. Waar een marktdag gehouden wordt voor je ziel. Waar geestelijk koopwaar wordt aangeprezen. Omdat te kopen zonder prijs en zonder geld. De plaats waar de Heere van beloofd heeft. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende zijn op het gebed van deze plaats. En een vers verder in 2 Kronieken 7 vers 16. Zijn ogen en zijn hart zullen daar ten alle dagen zijn. Dat beloofde de Heer aan Salomo over die tempel. En daar zijn ze. Dat belooft de Heer in zijn huis. Daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden. Maar weet je wat we nou gaan zien? Dat de Heere verder kijkt dan die buitenkant. De Heere kijkt naar de gezindheid van het hart. Van deze twee mannen. Van ons die naar de kerk gekomen zijn. Want hij ziet in al ons bidden ons hart aan. Dan gaan we in onze tweede gedachte naar het gebed van de Farizeeër. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. Er is eigenlijk niets ongewoons aan deze man, zo uiterlijk. Want staande bidden deden ze allemaal. De ogen naar de hemel en de handen omhoog. En we vinden nog twee gebedsgestaltes in de Bijbel. Op de knieën en plat op de grond met je gezicht tegen de aarde. Dat zijn de drie gebedsgestalten die wij tegenkomen in de Bijbel. En een Hollandse oudvader zei eens, en daar moet je maar eens over nadenken. Zitten bidden is voor luie mensen. Dus de gebruikelijke houding voor een gebed in de tempel. Maar wat valt wel op? Hij bad dit bij zichzelf. Wat bedoelt Lucas daarmee? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Wel, het wil eigenlijk zeggen, hij maakte zich zichtbaar voor iedereen. Hij koos zijn plekje heel strategisch, zodat iedereen kon zien dat hij daar stond te bidden. En dat was eigen aan deze Farizeeën. De Heer Jezus waarschuwde daar al vroeg in zijn omwandeling op aarde voor. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Daar had hij de Farizeeën mee op het oog. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden. Opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Nou, dat is nou eigen aan een gevallen mens. Die zoekt nou eer en aandacht voor zichzelf. Zelfs in de meest heilige en godsdienstige verrichtingen. Want hij is een God in het diepst van zijn gedachten. Die kijkt wie er onder zijn gehoor zit. Die kiest zijn woorden zorgvuldig, probeert indruk te maken, probeert mensen naar de mond te spreken. Ach, weet je waar we van verlost moeten worden in de kerk? Ik in de eerste plaats, vanaf deze plaats, want het is een hele gevaarlijke plaats, gemeente, de preekstoel. Van toejuichingen van mensen. Van toejuichingen van mensen. Daar moet je aan sterven. Want zelfs in je vrome hoogmoed denk je nog nederig te zijn. Ook de broeders van de kerkenraad op huisbezoek. Hoe gaan we onze weg? Wat doe ik? Waarom? Onderzoek jezelf nou eens eerlijk. Wie wil je nou behagen? God door genade of mensen vanuit je blinde dwaasheid en hoogmoed? En dan nu de inhoud van zijn gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaars. Ik zou zeggen, goed begin van het gebed. O God. Eigenlijk staat er in het Grieks gewoon God. Want iedereen die je aanspreekt in het Grieks, daar staat O voor. Of dat nou een man of een vrouw is, een vader of een moeder, daar staat het woordje O voor. Vaak blijft het onvertaald. Dus eigenlijk zegt hij gewoon God. Ik dank u. Wat doet hij? Hij dankt God voor wie hij is. Wat is hij dan? Rechtvaardig in eigen ogen. Wat betekent dat, kinderen? Ik heb net ook al een beetje gezegd. Hij geeft zichzelf weer een 10 op zijn rapport. Een 10? Waarvoor? Voor het gehoorzamen aan Gods wet. Al de geboden van God heb ik gehouden. Zou jij dat kunnen zeggen vanmorgen? Vanmiddag? Maar je valt het misschien ook wel op, hè? Hij bidt nergens om. Hij smeekt nergens om. Hij heeft niets nodig. Want als je jezelf een 10 kan geven voor het houden van Gods geboden, dan ben je blijkbaar rechtvaardig. Heb je ook niets nodig, dan ben je al volmaakt. Dus Gods genade en zijn vergeving heb je ook niet nodig. Hij staat helemaal aan Gods kant. Hij is niet zoals degene die Gods geboden niet onderhouden. En ik weet zeker vanmiddag in de kerk dat wij denken, je zult toch maar zo bidden. Echt dwaas. En toch was het niet geheel ongebruikelijk in de tijd van de Bijbel om te danken voor wat je niet bent. Psalm 26. Wat zegt David daar? Want ik wandel in mijn oprechtigheid. Ik wandel in uw waarheid. Ik haat de vergadering van de boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Dan zeg je nou David. Is dat niet wat te hoog van de geestelijke toren geblazen? Ja, maar ik heb wat overgeslagen. Want hoe begint David? David die begint zo. Doe mij recht, heren. Dat is een gebed. Dat is een smeekbede. En dan? Proef mij, heren, beproef mij en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Kijk, dat mist bij die fariseer. Een grondig onderzoek van zijn hart. En dan kun je misschien wel 40 jaar getrouwd zijn, 50 jaar als de Heer het geeft, of je hebt misschien een hartelijke zielenvriend en je zegt, joh, kijk eens, hoe is het nou van binnen in mijn hart? Hoe beoordeel jij het nou hoe het met mij is? En dan kan dan je echtgenoot of een goede vriend of vriendin nog zo eerlijk zijn. Gods geest is eerlijker. Kan het leiden vanmiddag dat je tegen de Heer zegt, Heere, maak het maar open hier van binnen. Laat dat licht van uw Heilige Geest maar naar binnen schijnen. Zet die schijnwerper van u er maar op. En ontdek al die vuile zonden van mij die ik verborgen houd. En leid mij op die enige weg. Kan het leiden vanmiddag, Heere, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorgrond mij, toets mijn gangen. En stel al mijn verlangen, mijn oogmerk, mijn levensdoel in het klaarlichte zonlicht van de dag. Kan het? Dat hebben we nodig. Dat ontdekkende licht van Gods Heilige Geest voor en na ontvangen genade. En wat doet hij dan? Dan gaat hij de Heere danken. Waarvoor? Nou, dat hij geen rover is. Een oplichter. Een grijpgraag iemand, letterlijk vertaald. Maar oh. En daar komen de barsten in die mooie buitenkant. Wat zegt de Heer Jezus in Lucas 11? Tegen deze man. Maar het binnenste van u is vol van roof en van boosheid. Hij beschuldigt een ander van zijn zonde. Wat dankt hij nog meer voor? Dat ik niet ben zoals de onrechtvaardigen. Je weet wel, die mensen die zichzelf een nul moeten geven op het rapport voor het houden van Gods heilige wet. Een nul. Maar oh, wat een schrijnende zelfoverschatting. Want wie gaat er nou straks gerechtvaardigd naar huis? Fariseer of de tollenaar? En dan? Dank u dat ik geen overspeler ben. En oh, lezen we nergens in het Nieuwe Testament dat de fariseeën en de schriftgeleerden erom bekend stonden dat ze dat dan stiekem wel deden. Maar wat lezen we wel? dat ze wel een hele wonderlijke opvatting hadden over het zevende gebod. Over alle geboden overigens. En wat is dat dan? Nou, dat begeerte nog geen zonde is. De Heer Jezus moest hen gaan voorzeggen dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel gedaan. Dus de begeerte naar de zonde is zonde. Zouden dan de Farizeeën, zou ik, zou jij, zou u vrijuit gaan. En verder dankt hij, of ook gelijk deze tollenaar. Voel je de verachting druipt er vanaf. Van ja, die man, dat is een samenvatting van alles waar hij net voor gedankt heeft. Dat hij gelukkig niet is. Wat een blinde man, hè. Wat een dwaze man. Maar deze houding wordt door Jezus ontmaskerd als afgoderij. Hij heeft zichzelf tot God gemaakt. Hij heeft zichzelf toegeëigend wat God toekomt. En wat komt God toe? Oordeel over het hart. En met wat ik nu ga zeggen heb ik niemand in het bijzonder op het oog. Niemand. Ik zeg het uit liefde. Om je eraan te ontdekken hoe diep het zit in ons aller hart. Ik zei net al, hoef het niet ver te zoeken hoor, die houding. Want, wees eens eerlijk. Als het avondmaal staat aangericht voor in de kerk. En er gaat iemand aan van wie jij het niet kan overnemen. Wiens bekering je niet kan overnemen. Wat gebeurt er dan hier van binnen? Eerlijk zijn. Sta je daarboven? Of wat er ook gebeurt, en ik hoop dat hier niet zo is. Daar dan zegt, nou omdat die eraan zit, ga ik niet aan. Sta je heel hoog met jezelf. Dan kun je er niet onderdoor. Bij een farizeeër. Geen tollenaar. Of, hoe kijk je het neer op een gemeentelid dat de gemeente heeft verlaten? Omdat hij het niet eens was met de prediking van de dienaar van het woord die je nou zo lief had. Hoe sta je daarin? En dan wil ik niks afdoen van de pijn die gevoeld wordt op zo'n ogenblik. Helemaal niets. Want oh, wat kan je lijden aan kerkelijke pijn. Dat kan je hart verscheuren. Je kan er 3 weken oud van worden. Maar hoe gaat het dan van binnen? Want een hart in pijn, dat is als een opengebroken stad. Waar de duivel alle zaad van hoogmoed en fariseïsme in kan werpen. En daar gaat het om. Hoe sta je er dan? Ben je dan stiekem ook dankbaar dat je niet bent zoals die, als die of als die? Weet je wat dan de beste houding is? Zo'n avond mag hangen met zo'n gemeentelid. Die een andere afslag heeft genomen dan jij, u en ik. Dat we onze nood nog bij de Heere gaan klagen. En de Heere maar vragen om een ootmoedig hart. Dat op de knieën gaat. Want als het goed is, heb je hier dan mee te doen. Als het goed is, praat je daar ook niet met een ander over. Maar dan bid je je knieën rauw voor het behoud van dat gemeentelid waar jij van denkt, die wankelt ten dode. Dat is wat anders dan die farizeeër. Ik dank u dat ik niet ben zo als. En laat God dan God zijn en wees zelf stil. De farizeeër is nog niet klaar. Wat zegt hij dan? Hij zegt, ik vast 2 maal per week. Is dat fout dan? Nee. Maar volgens de wet van Mozes hoefde je maar 1 keer per jaar te vasten, een hele dag. En wat deden de farizeeërs en de schriftgeleerden? Die vasten 2 maal per week, op maandag en op donderdag. Hoe weten we dat? Dat staat in een geschrift uit het jaar 110 na Christus. De Didache, de onderwijzing van de apostelen. Daar staat dat in. Je moet niet gaan vasten op de maandag en de donderdag, want dat doen de hypocrieten. Doen jullie het maar op de woensdag en de vrijdag. Dat was gebruik in de eerste christengemeente. Dus vaker vasten dan voorgeschreven is, is het probleem niet, is de zonde niet. Al gaat het verder dan wat God vraagt. En wat doet hij nog meer? Hij zegt, ik geef tienden van alles dat ik bezit. En het tiende geven is ook een Bijbels bevel. En dat doet de Heer, geeft de Heer al aan Mozes. Dat je van je oogst een tiende deel weggeeft voor de armen en aan de levieten en aan de tempel en aan de tabernakeldienst. Maar wat doet deze man? Hij overtreft dat in alle opzichten. Want hij geeft een tiende weg van alles dat binnenkomt, van alles dat hij koopt. Waarom doet hij dat? Stel je voor dat degene, de boer waar hij het graan van gekocht heeft, geen tiende deel heeft weggegeven aan de dienst des Heren of aan de armen, dan zou hij niet met zegen dat graan kunnen gebruiken. Dat wil hij voorkomen. En zo geeft hij een tiende deel van alles. Nou zou zeggen, maar dan is het gebed van die man toch niet helemaal verkeerd. Hierin is hij toch zeker te prijzen. Toch niet. Want weet je wat die man niet zegt? Dit. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Voel je het verschil? Zie je waar die wegen tussen de apostel en deze fariseer uiteenlopen? Nee, hij heeft in zijn gebed God niet nodig. Ja, je kan niet eens een gebed noemen. Koning ik staat hier op de troon. Hij noemt 5 keer ik, ik, ik. En nou is God aan deze ik, die hem al zo goed gediend heeft, is God iets verschuldigd. Nou moet God hem gaan dienen. Want in zijn diepe overtuiging heeft deze fariseer God aan zijn kant. Want hij is rechtvaardig. En opnieuw gemeente, ik heb niemand in het bijzonder op het oog, maar ik wil eerlijk met u handelen. Ook dat leeft onder ons. Ik dien God en nou moet hij ons gaan dienen. Ik weet dat ik het de vorige keer ook wel iets van gezegd heb, maar ik heb de Heer nou al zoveel jaar gebeden. Ik ben altijd naar de kerk gegaan. Ik heb mijn gezin opgevoed naar Gods woord. Ik heb ze naar de catechisatie gestuurd en moest horen. Ze gaan ook hier naar de kerk, wat fijn hè. Ja, dat is toch een voorrecht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hoe is het nou met je ziel, zeg eens, hoe is het met je ziel? Wie is Christus voor je geworden? Ja, ik heb er alles aan gedaan, maar ja, ja. Ja, zeg het maar. Ja, ik wacht nou op God. Tot hij wat gaat doen. Ik heb er alles aan gedaan, maar dan moet God wat gaan doen. En dat kun je in de meest keurig nette gezinnen en mensen kun je dat tegenkomen. Want dat is zoiets verkaps in ons. Onderzoek je eens eerlijk. En ik weet niet of ik het voorbeeld genoemd heb, maar laat ik het maar gewoon weer doen. Kan geen kwaad. Stel je nou eens voor dat de grootste zondaar van Vriezenveen tot genade komt. En die mag hier deel gaan nemen aan het heilig avondmaal. En je ziet hem heen lopen. De tatoeages komen nog onder de keurige kleren vandaan. En de ringen die in de oren zaten, die gaten zie je ook allemaal nog. En jij hebt al 50 jaar gebeden. En de zaligheid ging je nog voorbij. En daar gaat hij. Zitten. Nou, wat er dan in je hart gebeurt, daar gaat het nou over. Ik dan. Ik dan, heren. En weet je wat ik nou hoop? Dat al dat wisselgeld wat je bij God wil aanbrengen, dat de Heer dan overmiddag die portemonnee, die kruik, zo aan diggelen slaat, dat er één noodkreet overblijft. Dat is de noodkreet van onze derde gedachte, het gebed van de tollenaar. Die andere bidder in de tempel. Niemand had er een hoge pet van op. Je zou zeggen, niemand zou het in zijn hoofd gehaald hebben, ik weet deze gelijkenis, om eens even dicht bij die tollenaar te gaan staan van horen van, nou, hoe zou het gebedje van die man zijn? Want hij is gehaat, hij is een dief, hij is een afvallige, een zondaar bij uitstek. Een man die nooit Gods gunst zou kunnen ontvangen. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. Even tot zover. Wat voor beeld wordt ons hier geschetst? Een man die verbroken is van hart, verbrijzeld is van geest. En dat wordt op drie manieren wordt dat duidelijk. Ten eerste, hij staat van verre. Wat wil dat zeggen? De Heer Jezus plaatst hem tegenover die fariseeën. Hij hoeft door niemand gezien te worden. Dat wil niet zeggen dat hij ver bij het altaar vandaan staat of wat dan ook. Nee, het eerste plaats, hij hoeft door niemand gezien te worden. Hij voelt zich onwaardig om tussen de anderen in het heiligdom te staan. Want, kinderen, daar komt hij. Wie zal op de berg des Heren klimmen? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Nou, daar staat die tollenaar. Is hij rein van handen? Nee, hij is een dief. Is hij zuiver van hart? Nee, want hij heeft zijn leven aan de Romeinen gegeven, heeft zijn eigen volk verraden. Heeft hij zijn ziel opgeheven tot ijdelheid? Leeft hij een overdadig leven? Ja. Zo zouden we door kunnen gaan. Hij is de man die eigenlijk daar niet kan staan. En toch moet hij daar zijn waar de bediening van de verzoening is. En dan het tweede. Hij wil, of hij durfde, dat is ook mogelijk, zijn ogen niet opslaan naar de hemel. Ik zei het al, hè, dat is de typische Joodse gebedshouding. Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Psalm 123, sla mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Waarom doet hij het niet? Een element van schaamte. Die heilige, die rechtvaardige God. En ik die vuile, zondaar, te gebroken en te verslagen van hart en geest om de ogen op te heffen tot hem. En wat doet hij met zijn handen die hij niet opgeheven heeft? Terwijl hij naar beneden kijkt. Hij slaat op zijn borst. Niet eventjes. Het grondwoord laat zien dat hij dat de hele tijd maar doordoet. Een diepe boetvaardigheid, een diep berouw. Waar vinden we dat nog weer in de Bijbel? Toen de Heer Jezus is gekruisigd geworden, toen liepen er ook mensen van het kruis terug, want die hadden gezien wat ze gedaan hadden. Ze hadden de Messias, hun zaligmaker, hadden ze gekruisigd en die sloegen op hun borsten en keerden zo terug naar Jeruzalem. Hij slaat op zijn borst, want daar ligt die kloof in zijn ziel. Die kloof die zo onoverbrugbaar groot is tussen God en tussen zijn ziel. En al is het nog zo ongewoon voor een Jood om op zijn borst te slaan tijdens het bidden. Hij doet het. Matthew Henry die zegt, aldus zou ik mijn boos hart willen slaan, die giftige fontein, waaruit alle stromen der zonde vloeien, zo ik het bereiken kon. Misschien denkt iemand die de uitkomst van deze gelijkenis kent, dan moet ik dat ook maar doen. Dan moet ik dat nadoen, want dan krijg ik misschien ook wel de zaligheid. Of het kan zijn dat je misschien wel eens een levensbeschrijving gelezen hebt van een van Gods kinderen. En dat je gelezen hebt dat ze het in een droge sloot gekropen zijn met hun nood voor God. Achter het kuilvoer, in het hooivak of waar dan ook maar. En dat God zich toen openbaarde aan hun ziel. Hij denkt, dat moet ik nadoen. Want dan komt het ook. Nou, dat is de gestalte van de fariseeën. Want dan denk je dat je God nog weer iets moet aandragen, namelijk een houding van ootmoed. Namelijk van zo bij die gaan en dan moet het ook zo bij mij gaan. Ga je God binden naar je eigen schema's? Zou je dat niet doen? Hier ontmoeten wij een bidder. Zoals in Psalm 6, in Psalm 51. Een veroordeelde misdadiger. Iemand die weet van zonde en schuld. En die is opgehouden om naar een ander te wijzen. Al gezegd heeft, ik heb gezondigd. Maar hoe komt zo'n tollenaar? Hoe kom ik, hoe komt u aan die kennis? Door de Heilige Geest, zegt iemand, dat is waar. Maar wat doet de Heilige Geest dan? Ja, die ontdekt mij. Dat is waar, die ontdekt je. Die ontdekt je. En weet je wat je dan gaat zien? Net als Paulus. En die zei, en zonder de wet... Zo leefde ik eertijds. Paulus, jij zonder de wet leven? Je was toch een fariseer? Ja, zegt Paulus, dat is waar. Maar weet je wat ik moest gaan zien? Toen God mij aan mijzelf ging ontdekken, door zijn Heilige Geest. Dat Gods gebod geen uiterlijke gehoorzaamheid vraagt, maar dat Gods wet geestelijk is. Die vraagt een volmaakte gehoorzaamheid van mijn hart. Het was bij mij alleen maar buitenkant. Ja, maar Paulus, hoe is dat dan veranderd? En leg je leven er maar naast. Of je er wat van kennen mag. Weet je wat Paulus zegt? Paulus zegt, maar als het gebod is ingekomen, is de zonde wederlevend geworden. Wat bedoel je daarmee, Paulus? Weet je wat er gebeurde toen Gods geest in mij ging werken? Weet je wat die ging doen? Die ging nou aan de wanden van mijn ziel. Ging die zijn heilige wet schrijven. Hij zegt, en toen ging hij mij laten zien wie ik was. Toen ging hij mij laten zien hoe God mij zag. Schuldig. Onrein. Onvolmaakt. Een goddeloze. Een vijand van God. Ja, en tegenwoordig hebben we een godsdienst. Daar gaan de mensen leven als ze de wet van God in hun hart geschreven kregen. Maar weet je wat Paulus zegt? Ik ben gestorven. Hij zegt, ik zag dat ik midden in de dood lag. Midden in de dood. Geen greintje van geestelijk leven in mij te vinden. Enkel stinkende zonden en eigen gerechtigheid. Waarmee ik mij voor God heb proberen op te knappen. En ik ben erachter gekomen, voor God was het een wegwerpelijk kleed. God zei van alles wat ik hem aan wilde dragen om zalig te worden. Prullenbak. Vuil naamverband, kan ik niets mee. Doe dat van mij weg. En toen Paulus... En het gebod dat zijn leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Ja, eens was het, doe dat en gij zult leven. Wanneer was dat, kinderen? Dat was in het paradijs, hè? Als Adam en Eva de Heere volmaakt hadden gehoorzaamd, dan hadden ze nu nog geleefd. Doe dat en gij zult leven. Ze konden het nog ook. Maar het is waar geworden, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan word je naar het paradijs teruggebracht. Ik heb gezondigd, ik heb gegeten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat Gods heilige wet die in je hart geschreven is, die plaats je onder het oordeel, die plaats je onder de vloek. Is dat bij jou gebeurd, Paulus? Is het bij u gebeurd? Ja, zegt Paulus. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, zeg het eens. Ken je er nou iets van? Dat je onder dat oordeel van God hebt moeten buigen. Dat God die vloek over je leven heeft uitgesproken. Omdat je het moest erkennen. Dat niet alleen de rechter je moest veroordelen, dat de wet je veroordeelde, dat je geweten je veroordeelde daartegen. Al Gods geboden zwaar en menigmaal misdreven hebt. Dat is benauwd. Maar God kan van zijn recht niks afdoen. God kan van zijn wet niks afdoen. Want dan houdt hij op God te zijn. Ben je het al eens eens geworden met die straf op je ongerechtigheid, de dood? We zeggen het zo makkelijk, hè? Het hoofd moet op het blok, dominee, het hoofd moet op het blok. Dat is waar, maar verwacht je de klap ook, want die hij verdient. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood. Zeg, of loop je nog steeds met een boog om je veroordeling heen in het hemelhof? Omdat je bang bent om te sterven. Als dat nou zo is, dan voel je toch aan dat er iets ontbreekt vanmiddag. Want dan ben je nog niet uit genade zalig geworden. Dan ben je nog steeds bezig om aan naar boven te klimmen. En op grond van je eigen gerechtigheid God te behagen. Maar het is o zo zalig sterven. Ja, dat zie je niet, maar dat is uit de vrucht blijkt dat. Zullen we zo nog zien. Aan zijn, bij zijn rechterstoel, aan zijn voeten. Hey, begrijp je nou de houding van deze tollenaar? Van verre durfde de ogen niet op te slaan naar de hemel. En hij slaat op zijn borst. Hoe word ik ooit nog rechtvaardig voor God? En wat gaat nou iemand uitroepen die zo in zijn nood en dood voor Gods rechterstoel ligt? O God, wees mij zondaar. Genadig. Nee, die zegt niet, Heere, gooi mij maar in de hel. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is dwaasheid. Job zegt het, ik zal mijn rechter om genade bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Misschien zeg je maar, heeft die man nou niet wat te veel aan inlegkunde gedaan? Want dat staat helemaal niet in deze gelijkenis, dat deze tollenaar dat allemaal beleefd heeft. Wacht nog even. Zullen we zien wat hij bidt? En wat straks in punt 4 de uitkomst is van het gebed? De tollenaar begint als de fariseer. O God, of gewoon God. En dan heel opvallend, hè? Wat volgt daar dan niet? Een hele lange lijst met onwaardigheden. Niet onwaarheden, maar onwaardigheden. Want dan ben je nog weer bezig om God tot medelijden te bewegen. Voel je hoe nauw het uitgaat? Dan zeg je, Heere, nou ben ik wel zo onwaardig, nou wordt tijd dat u naar mij om gaat zien. Nee, hij roept het uit in zijn verbrokenheid. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat woordje de staat ervoor, dat is niet vertaald, maar het staat er nadrukkelijk voor, het lidwoord de. Hij zegt, ik ben de belichaming van wat het wil zeggen, zondaar te zijn. Ik ben niet beter dan de anderen. Ik ben de slechtste, de grootste zondaar. En daarmee lijkt deze uitdrukking op Paulus. Mij, de grootste van alle zondaren. Wat een lesgemeente. Zie je hoe deze man naar de tempel ging? Met handen vol, vrachtwagens vol, zonde en schuld. Waarvan hij wist, God moet mij voor eeuwig voorbij gaan. En als hij doet met mij naar mijn zonde, dan zou hij mij hier ter plaatse nog wegnemen. Dan zou de aarde onder me vandaan scheuren en zou ik ter helle moeten varen. Ik ben een voorwerp van Gods toorn, maar hij kan niets anders meer. Ken je er nou iets van? Dat je niet meer anders kunt? Al weet je dat je die heilige rechtvaardige God niet onder ogen kan komen. Maar dat is nou het wonder waar je achteraf mag zien. Dat God nou die koorden van zijn eeuwige liefde om je heen geworpen heeft. En hij trekt je net zo lang, net zo lang, net zo lang. Totdat je voor zijn voeten bent. Hij trekt onweerstaanbaar. En dan blijft er niets anders meer over om te roepen. O God, wees mij de zondaar genade. We hebben er net van gezongen. Het is een oudtestamentisch gebed. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wat zoekt de tollenaar? Wat bidt hij? Hij bidt om genade. En waarom het zo vertaald is hier in de Statenvertaling, dat weet ik niet goed. Maar eigenlijk staat er wat anders. Letterlijk staat daar verzoend. O God, wees mij de zondaar verzoend. Of maak voor mij de zondaar verzoening. En dat werkwoord komt nog één keer weer voor in het Nieuwe Testament. En daar is het wel met verzoening vertaald. En luister maar eens goed, dan komen we bij de kern van zijn gebed. Hebreeën 2 vers 17. Waarom hij in alles de broeders gelijk moest worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. Gaat over Christus. Die bij God te doen waren. In de dingen die bij God te doen waren. Om de zonden van het volk te verzoenen. Precies hetzelfde woord. Hier vertaald met verzoenen. Dus hij bidt om verzoening. En als we nou de Griekse versie van het Oude Testament lezen. De Septuaginta. Die de heer Jezus en de discipelen en de apostelen ook gebruikt hebben. Waar lees ik dan dat woordje? Ontzettend veel. Leviticus. Welk hoofdstuk? 16. Waar gaat het daarover? Grote verzoendag. Hij bidt om verzoening. Dan gaan we maar gauw door naar Christus. Wat moest hij nou doen om zijn vader te verzoenen? Wat moest hij nou doen? Om het vuur van zijn toorn te stillen. Hij moest Gods heilige wet volmaakt gehoorzaam zijn. In leven, lijden, sterven. Hij moest een volkomen betaling geven aan het vloekhout van het kruis op Golgotha. Wat moest hij nog meer doen? Hij moest ook de straf op de zonde wegdragen. Hij moest in het graf, hij moest de dood overwinnen. Ja, en zo zijn wij dan... Claimen wij als het ware Christus maar gelijk weer voor ons. Hij is mijn zaligmaker, mijn verlosser. Dat is waar, als het waar mag zijn van binnen. Maar weet je van wie hij allereerst de verzoener is? Voor zijn vader. Hij heeft zijn vader weer verzoend. Zul je het nooit vergeten? Hij is allereerst het lam van God voor God. En zo is hij in die weg ook het lam Gods geworden, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja, in dit lam, in deze Christus, is voor de grootste zondaar vanmiddag nog verzoening te vinden. Hij heeft namelijk uitgeroepen. Zeg het eens, wat heeft hij uitgeroepen? Het is volbracht. Dan moeten we even terug. Wanneer ging nou deze tollenaar? Naar de tempel. Weet je het nog? Om 3 uur of om 9 uur 's morgens. Wat gebeurde er dan? Werd er een lam geslacht? Vloeide er bloed? Was daar de bediening van de verzoening? Werd God verzoend? Zie je hoe passend zijn gebed is? O God, wees mij de zondaar verzoend. Wat hebben de mensen die daaromheen stonden dan gehoord? Nou, voor de Joden, voor het lijden en sterven van Christus, voor het volmaakte offer, was het zo. Wie bad om verzoening, die zag in dat lam, dat daar geslacht werd voor zijn zonde daar in de tempel, mocht hij doorzien naar het lam, dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Jezus Christus. En door het geloof, in hem werden de zonden verzoend. En buiten dat, eeuwig onder het oordeel. Laten we er eerst van zingen. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden en delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Wat er verder volgt in 51, vers 1.
Thank you.
tenslotte het antwoord of de uitkomst op deze gebeden. De tollenaar die kan niets anders dan zich werpen op de absolute barmhartigheid van Gods genade. De farizeeën die denkt dat hij uit de werken der wet gerechtvaardigd is. Zo heeft hij roem, maar niet bij God. Maar die arme tollenaar, die heeft geen werken om te roemen. Want wat zegt de apostel dan? Toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dat zien we nou, dat is de uitwerking van het gebed van deze tollenaar. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Dat is de fariseer, gerechtvaardigd. Wat wil dat nou zeggen? Letterlijk vertaald betekent dat een gunstig oordeel uitspreken. En als we er dan een zin van maken, dan zou je zeggen, deze ging af, rechtvaardig verklaard, naar huis. Wat moet je je daarbij voorstellen? Wel, dat woord brengt ons in de rechtbank, de geestelijke rechtbank. God als rechter op zijn troon, de zondaar daarvoor, zoals ik het net ook al een keer genoemd heb. De wet die aanklaagt en de advocaat. Zie het voor je? Als die zondaar is wie hij blijft, kan hij niet vrij verklaard worden, rechtvaardig. Hij kan niet vaardig vrij verklaard worden en de rechtszaal weer uitlopen als een vrij man, als een onschuldig mens. Rechtvaardig, dan ga je door het recht heen, door de rechtszaal heen. Rechtvaardig verklaard. Dat gaat niet. Want hij is schuldig. Zo kan God er nooit om de schuld heen werken. Dat moeten wij ook maar niet doen. Maar God doet het ook niet. Maar wat wil het dan zeggen dat je rechtvaardig verklaard wordt? Wel, in die situatie, waar die zondaar buigt voor en onder God en een welgevallen krijgt, zoals Leviticus dat tekent, aan de straf op zijn ongerechtigheid. Dat hij weet, ik heb de dood verdiend. O God, wees mij de zondaar verzoend. Wat gebeurt er dan? Het onbegrijpelijke wat er in geen aardse rechtszaal zou gebeuren. Dan komt daar die advocaat en die gaat op de plaats van die zondaar staan. Van die aangeklaagde. Van die misdadiger, van die vijand, van die goddeloze. Ja, hij gaat niet alleen op de plaats staan, hij gaat er omheen staan. Zodat die rechter op de troon, dat is God de Vader, hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Want hij ziet bloed, hij ziet Christus. Dan moet de wet zwijgen, want er is bloed, er is betaald, er is verzoening. En dan kan die zondaar in Christus vrij verklaard worden, rechtvaardig verklaard worden en de rechtszaal uitgeleid worden. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Is het gebeurd? Heeft de geest je meegenomen en gebracht in die vrijheid van de kinderen Gods? Ik zeg u lieden, met autoriteit, met gezag, ik zeg u lieden, deze tollenaar, hij is rechtvaardig verklaard. Aangrijpend, de fariseer, hij dacht gerechtvaardigd naar huis te gaan. Maar nou is die landverrader, die dief, die afvallige, die zondaar bij uitstek, hij ging af rechtvaardig verklaard naar huis. Hij gaat vrij uit. Nou, dat is nou dat wonder voor al diegenen die hebben moeten buigen en bukken voor en onder God. Vrijgesproken van schuld en straf. Een recht gekregen op het eeuwige leven. Maar je zegt, maar hoe gaat dat dan? Bleef dan iedereen dat zo sterk in zo'n rechtbankbeleving, zo'n vierschaarbeleving, in het geweten, in de consciëntie, de een veel sterker dan de ander. Maar je zult sterven voordat je leeft. Dat is onherroepelijk. Maar wat is dan het middel? Waar vindt dan die verklaring van vrijspraak door plaats? Zal ik het heel eenvoudig zeggen? Eén woordje. Geloof. Geloof. Dat geloof als middel. Wat bedoelt u? Ik bedoel Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard zijnde. Hetzelfde woord. Waardoor? Uit het geloof. Hebben vrede bij God. Waardoor? Door onze Heer Jezus Christus. Door zijn volbrachte werk. Dat ziet God aan. En daarom ben ik vrij. Door welke wij ook toeleiding hebben. Door het geloof. Tot deze genade. In welke wij staan en roemen. In de hoop der heerlijkheid God. O, dat geloof, gemeente. Dat werkt die wonderlijke ruil uit. Luther spreekt over een vrolijke ruil. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. En weet je wat nou het grote wonder is? Op dat ogenblik dat hij dat geloof in je hart uitstort. Dan krijg je armen die lang genoeg zijn om het lam te omhelzen. En dan krijg je benen die naar hem toe kunnen gaan. Maar weet je waar je achterkomt? Je bent al omhelst. Je bent al opgepakt. Hij heeft je al aan zijn hart gelegd. Het lam wordt je geschonken. Tot een volkomen verzoening. Door de rechter. Door de vader. Zo onbegrijpelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon. Gegeven heeft. En dan komt hij. Opdat een iegelijk die in hem. Gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige. Leven. Hebben. Zeg. Heeft die ruil al plaatsgevonden? Heb je dat geloof al ontvangen? Het geloof van Efeze 2. Het geloof is niet uit u, het is Gods gave. Is het gebed van de tollenaar uw gebed? Want zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn. En welke zonden bedekt zijn. Bedekt. Waaronder? Bloed. Komt de Heer nooit weer op terug. Nooit meer. Zalig de man. Welke de Heer de zonde niet toerekent. O, wat komt het er toch op aan, gemeente. Dat dat nou waarheid is geworden in je leven. Of je nou jong bent of oud. Geen misging. En ik zeg het je uit liefde. Als je denkt, ik ben er bijna. Sta je er nog helemaal buiten. Geen misschien. Ik weet het niet zeker. Rust daar nooit op. Dan moet je het onderzoeken. Want die God is onze God van volkomen zaligheid. Zul je dat niet denken? Vergeten. Bij de Heer is nou alles om die vrijspraak en die verzoening te ontvangen. Bid dan deze Heer, deze God en deze Koning die je nog genadetijd geeft vanmiddag. O God, doe mij de zondaar verzoening. Maak voor mij de zondaar verzoening. Want, wat is de les van deze gelijkenis? Hij hoort niet alleen de ootmoedige bidder, maar hij verhoort ook de ootmoedige bidder. Wat is de les van de eerste paar versen van hoofdstuk 18? Hij hoort de aanhoudende bidder. Nee, niet om je gebed, maak je daar maar geen zorgen om. Maar omdat hij een barmhartig God is, die meer dan genegen is om je zonde en je schuld weg te nemen. Die meer dan genegen is om jouw dood te sterven. en om jouw schuld over te nemen en die aan het kruis te brengen. Gemeente, rust niet met de fariseeën op je eigen werken. En dat kan heel subtiel. En dat is het grote gevaar van de uitleg van deze gelijkenis, ook in onze dagen. Je zegt, wat bedoelt u? Nou, de fariseeën en de tollenaar, die zijn van plaats verwisseld. Want we hebben een hekel aan opschepperige mensen in de kerk, toch? En we kijken mensen die ootmoedig, die tollenaars, die kijken we achterna. Daar identificeren we ons veel gemakkelijker mee. En we zijn maar stilletjes blij dat wij niet zo hoogmoedig zijn. We kunnen zelfs dankbaar zijn geen fariseer te zijn. Voel je hoe nauw dat gaat? Weet je wat nou nodig is? Dat we nou vanmiddag allemaal die fariseer in ons eigen hart leren kennen. Dat je niet beter bent dan wie dan ook in deze gemeente. Dan wie dan ook in Nederland. En dan ga ik het maar eens kras zeggen. Als je je nog beter voelt dan de grootste hoer van Amsterdam. Dan Willem Holleder in de gevangenis. En welke crimineel je nog maar kunnen bedenken. Dan ben je fariseer. Sta je te hoog met jezelf. Want, waarvoor is Christus gekomen? Voor de wereld. Al zo lief heeft God de wereld. Weet je wie de wereld is in Johannes? Als je dat allemaal bij elkaar optelt in Johannes, dan kom je erachter, dat is de godenvijandige wereld. Dat zijn de goddelozen. Dus wie niet op één hoop geworpen wil worden met de wereld, met hoeren, tollenaren en zondaren, die staat nog te hoog met zichzelf en is een fariseer. Opnieuw Jacobus. Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Wil je zelf nou onderzoeken vanmiddag? En ik weet, je kan je altijd bedriegen. Maar ik denk dat dit toch een goede toetssteen is. Wil je weten of je een tollenaar of een fariseer bent? De tollenaar was diep en diep doordrongen van zijn fariseeërs gestalt. Maar de fariseer kon de tollenaar in zijn eigen hart nergens ontdekken. Daarom nogmaals dat gebed. Heere, proef mij. Verzoek mij. Doorzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. We begonnen ermee. God keert de menselijke gedachten om. We eindigen ermee. Die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Iets dat God aan je doet. Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Iets dat God aan je doet. Waar wijst dat op? Deze woorden wijzen ons heen naar het eindgericht. Lucas plaatst ons hier naar het eindgericht. En wat zal daar gebeuren? De goddeloze fariseer, hoe vroom en godsdienstig hij ook was, hij had zichzelf verhoogd, maar hij zal vernederd worden. Weet u op welke wijze? Zo aangrijpend. Dan zal daar straks een doorboorde middelaarshand zijn die hem voor eeuwig naar de buitenste duisternis zal moeten zenden. Ik heb u nooit gekend. Werker der ongerechtigheid. Ga weg van mij. De buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing de tanden. En wat gebeurt er dan met die zichzelf vernederd hebben? Die worden door hem verhoogd. Want die zullen, als de wederkomst er nog niet eerder geweest is, uit hun graven opstaan. En met al Gods kinderen die dan nog op de aarde zijn, hem in de hemel of in de lucht tegemoet gaan. En die worden door doorboorde middelaars armen omhelst. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Berf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. O gemeente, vernedert u dan voor de Heere en hij zal u verhogen. Want zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning, dat mocht de tollenaar beleven, verzaden reis op reis. En wat daar verder volgt in 65, 3. Troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer. Amen.